preekbespreking worden gehouden. In de hal liggen er wat vragen die u straks kunt meenemen om u op die preekbespreking voor te bereiden. Ik hoop dat velen van u daar ook aan zullen deelnemen uit de hele breedte. Gasten en jongeren en studenten en iedereen is van harte welkom om met onze broeder door te praten over zijn preek in het kader van zijn vorming. Vanmorgen mogen we ons voorbereiden op de bediening van het heilige avondmaal dat zo de Heer wil volgende week in ons midden zal staan aangericht. Aanstaande donderdag hoopt de kerkenraad te vergaderen en wat de collecten betreft, de eerste is vandaag voor de kerk, de tweede voor onderhoudskosten, de derde voor rente en aflossing. Tot zover de mededelingen vanmorgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In verband met de eerste mededeling van vanmorgen zingen wij Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur en wat er verder volgt. 89, 19. De Heer spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 40, vers 8. Daarna volgt de schriftlezing. Die is vanmorgen weer uit het Oude Testament, het eerste Bijbelboek Genesis. Vanmorgen lezen we hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 7. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 40, het laatste vers. En we lezen Genesis 21, vers 1 tot 7. God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere bezocht Sara gelijk als hij gezegd had, en de Heere deed aan Sara gelijk als hij gesproken had. En Sara werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, ter gezetter tijd die hem God gezegd had. En Abraham noemde de naam van zijn zoon die hem geboren was, die hem Sara gebaard had, Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac zijnde 8 dagen oud, gelijk als hem God geboden had. En Abraham was 100 jaren oud, als hem Isaac zijn zoon geboren werd. En Sara zeide, God heeft mij een lachen gemaakt, al die het hoort zal met mij lachen. Voort zeide zij, wie zou Abraham gezegd hebben, Sara heeft zonen gezocht? Want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heere gemeente dat ik u ter voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal vanmorgen mag bedienen, vindt u ook weer in de gedeelten van de Bijbel die ons de geschiedenis van Abraham laten zien. En vanmorgen Genesis 21 en daarvan de eerste twee versen. Genesis 21, de eerste twee versen, daar lezen we het vervolg van de Abrahams geschiedenis, onze tekst ter voorbereiding op het heilige avondmaal. En de Heere bezocht Sara, gelijk als hij gezegd had. En de Heere deed aan Sara, gelijk als hij gesproken had. En Sara werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom ter gezetter tijd, die hem God gezegd had. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we denken uiteraard aan de rouwdragende familie Ruitenbeek in het verband met het overlijden van hun zuster en schoonzuster. We willen de Heere danken voor het feit dat broeder Van Ling uit de Meren weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En ook voor het feit dat zuster Grobben morgen weer thuis hoopt te komen uit het ziekenhuis. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Op deze prachtige najaarszondagmorgen, Heere, nu de schepping aan de ene kant ons zo duidelijk herinnert aan de vergankelijkheid van het leven. Maar uw zon die voluit schijnt op deze zondagmorgen ons bepaalt bij uw langmoedigheid. Waardoor u nog altijd geduld hebt met deze wereld en nog altijd doorgaat. Uw zon te doen scheiden over bozen en goeden als een teken dat u niet de ondergang van mensen op het oog hebt, maar het leven. Op deze zondagmorgen, waarop de schepping uw lof verkondigt en we onderweg al een preek van u mochten horen, brengt u ons weer samen in uw huis, opdat we hier het woord zullen horen dat we buiten de kerk niet te horen krijgen. Dat u die de grote schepper en onderhouder bent, die God die zijn trouw bewijst en zijn langmoedigheid in het voortbestaan van deze wereld, zoveel jaren al na de zondeval, zoveel jaren ook nadat aan het kruis van Golgotha het leven aan het licht is gebracht in de dood van uw zoon. Heren, dan horen we in uw huis van die zoon en van uw genade die u in hem openbaart. En van uw trouw aan uw beloften tot leven en zaligheid, die in hem ja zijn. En daarom danken we u voor, Heere, dat we vanmorgen in de kerk mogen zijn. En dat u vanmorgen uw woord wilt openleggen en dat u door dat woord tot ons wilt spreken. Als die God die recht heeft op onze dood, die lust heeft in ons leven en die daarom roept tot bekering en tot geloof. Heere, geef dat we dat vanmorgen ook mogen beseffen, in ootmoed, zodat we als zondaren naderen die belijden, wij hebben het niet verdiend dat u naar ons omziet en dat u ons spaarde en droeg. Geef dat we het mogen belijden, pleitend ook op het bloed van de Heere Jezus Christus. En daarom met verwachting van de Geest die met dat bloed van het Lam betaald is. En die zijn wonderen werk verricht, waardoor harten van zondaren van dood levend worden. En waardoor mensen die van nature u wantrouwen en u voor een leugenaar houden, uw betrouwbaarheid leren kennen en leren geloven in u. Heren, wat een wonder dat wij hier mogen zijn, dat is niet gewoon. Eigenlijk is er elke week reden om dat te beseffen. Rondom ons horen we elke keer maar weer de doodsberichten. Soms van grote aantallen als gevolg van het geweld van mensen onderling of het geweld van uw schepping. Soms door het bericht van het sterven van enkelingen. En soms komen de dingen dichtbij, Heren. Ook in onze gemeente luiden vanmorgen de doodsklokken weer. En daar hadden we vorige week nog geen besef van. En dan komt het altijd toch nog weer anders naar ons toe. zuster, die al jaren niet meer met ons samenkwam, die u kent, die voor ons mensen zo gesloten was, en die deze week zo ineens kwam te staan voor de poorten van de eeuwigheid, zodat de familie maar amper kon beseffen dat ze afscheid moesten nemen, en toen was het afscheid er al. U kent de familie, heren. U kent in het bijzonder onze zuster, die met ons samen mag zijn ook vanmorgen, en die zoveel jaren met deze zuster onder één dak heeft opgetrokken, en die nu ineens ervaart dat ze eenzaam wordt, voor het eerst in haar leven alleen. En u kent de gedachten, heren, die er zijn bij de familie, ook rondom dit sterven, juist omdat de overleden zuster was zoals ze was. Wat is het dan een voorrecht dat we daarmee bij u terecht kunnen? Bij u die de harten kent en die de nieren proeft. Dat we mogen geloven op grond van uw eigen woord dat uw barmhartigheden vele zijn. En dat u een rechtvaardig oordeel velt. En in uw handen leggen we het neer, heren. En we vragen van u, geef ook hen, om dat te mogen doen en zo toch getroost te mogen worden, ook als de gang naar het kerkhof moet worden gemaakt. We bidden van u, heren, geef dat uit dit sterven winst geboren mag worden. Doordat anderen beseffen wat we gezongen hebben, het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur, en dat we bereid moeten zijn op dat moment dat u komt. Zij zijn het niet alleen die in rouw zijn. Er zijn er onder ons meerderen die dit jaar in rouw zijn gedompeld. Die bij dit soort berichten zo pijnlijk ervaren wat in hun eigen leven gebeurde. Er zijn ook andere dingen in de kring van de gemeente of van familie van de gemeente. We denken aan de familie Bok, die tot onze gemeente behoorden, aan Huip en Corine, die aan het begin van dit jaar naar Nijkerk vertrokken. Nu een zus van Corine zo plotseling en op zo'n aangrijpende manier uit dit leven is weggegaan. En we bidden u, Heere, of u ook in die situatie uw troost wil doen ervaren. En ook met de vragen die er dan overblijven. Wil doen terechtkomen aan de voet van het kruis van Golgotha, waar dat waarom klonk, waarachter al onze waaroms verschrompelen moeten. En ach, zo is er zoveel aan zorg, aan ziekte. In de gemeente, in de kring van familie, van gemeenteleden. We leggen dat vanmorgen allemaal aan u voor, heren, in het besef dat het allemaal herinnert aan de gebrokenheid van deze bedeling en dat we op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar daarom te meer zouden zeggen, heren, wanneer komt die grote dag dat u alle dingen nieuw zult maken. Dat de dood niet meer zal zijn en geen rouw en geen geschrei, dat er geen nacht meer zal zijn. En dat u alles zult zijn in allen. En als die dag aanbreekt, Heere, laat het niet te lang meer duren. Geef dat we bij uw komst dan, kon het zijn, allemaal onstraffelijk wezen mogen. Gebruik daartoe de prediking ook van deze morgen, Heere. En laat uw woord mogen zijn met de kracht van de Heilige Geest. Geef uw dienstknecht een stem om te spreken en de leiding van uw geest. En geef dat er geluisterd mag worden en dat harten worden geraakt en dat levens worden opengebroken en dat het vertrouwen in u wordt gewerkt. Zegent u ons allemaal, heren, gemeenteleden en gasten, belijdende leden en doopleden, diegenen die de gang naar het avondmaal al vaker maakten, en degenen die daar nog voor staan. Laat er voor ieder een eigen zegen mogen zijn. We bidden u voor hen die thuis meeluisteren via de kerktelefoon en via de cassette. We danken u voor de thuiskomst van broeder Van Ling en we vragen van u, geef hem en zijn vrouw dat ze samen nog weer wat verder mogen, ook als er bijzondere gedenkdagen in het verschiet liggen. We bidden u voor zuster Grobben, nu nog in het ziekenhuis, als ze morgen weer naar huis gaat. We danken er u voor dat er wat verlichting mocht komen in haar benauwdheid. En we vragen van u, zegen haar ook nu in al haar omstandigheden. Onze ogen zijn op u, Heere. Als we bidden voor heel uw kerk, als we bidden om de komst van uw rijk, als we bidden om een krachtig werk van uw geest, hier en overal waar vandaag uw woord verkondigd wordt, om Jezus Christus wil alleen, uit genade. Amen. De dienst der offerande vindt plaats, gemeente. Wij zingen Psalm 84, de versen 3 en 6. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, en wat er verder volgt, 84, 3 en 6. Dat is mijn gebed, gemeente. Dat u na de preek dat allemaal mag beamen. Wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. We zingen na de prediking Psalm 68, vers 10. Geloofd zij God met diepst ontzag. 68, het tiende vers na het amen van de prediking. De gemeente des Heren, de vraag voor wie het avondmaal des Heren bestemd is, is ten diepste niet zo moeilijk te beantwoorden. Het formulier zegt immers: het is een spijze die Christus voor zijn gelovigen verordineerd heeft. En daarmee is het antwoord gegeven, gemeente, kort en krachtig. De sacramenten zijn tot versterking van het geloof. Maar dat betekent dat dat geloof er dus wel moet zijn en dat dat een levend geloof moet zijn. En dat kan een pril geloof zijn en dat kan een wankel geloof zijn en dat kan een aarzelend geloof zijn. Maar het moet wel een levend geloof zijn, want alleen een levend geloof vraagt om voedsel en krijgt het. En mag er ook van profiteren. Maar nadat ik dat gezegd heb, gemeente, moet ik er meteen aan toevoegen dat daar dan tegelijkertijd voor velen van ons het probleem ligt. Want wanneer is je geloof nou echt genoeg? En wanneer is je geloof nou groot genoeg om avondmaal mee te kunnen vieren? Het is me opgevallen in de laatste maanden dat ik die vraag vooral nogal eens een keer krijg van jonge mensen, soms omdat ze bezig zijn met nadenken over de vraag of ze belijdeniscategorisatie zullen gaan volgen, soms omdat ze al belijdenis hebben gedaan en die vragen toch een levende werkelijkheid in hun leven zijn geworden, soms weer om een andere reden, maar die vragen, dominee, wanneer kan je nou zeggen dat je gelooft en wanneer weet je nou dat dat echt is en wanneer is dat nou groot genoeg? En weet u wat ik het mooie van onze jongeren vind? Je kan wel eens kritiek hebben op onze jongelui, maar het mooie vind ik dat ze zich vandaag niet met een kluitje in het riet laten sturen. En dat ze niet tevreden zijn met een dominee die een of ander wollig antwoord geeft, een of ander vaag antwoord waar je alle kanten mee op kunt. Maar dat ze graag een heel duidelijk en radicaal antwoord willen hebben waar ze ook wat mee kunnen beginnen. Waarvan ze kunnen zeggen aan het eind van het gesprek, dominee, daar kan ik wat mee. Zeg maar precies waar het op staat, dan weet ik in elk geval waar ik aan toe ben. Nou gemeente, als je nou daar een antwoord op zoekt, dan kom je in de Bijbel als vanzelf bij Hebreeën 11 terecht. Wanneer is een geloof nou groot genoeg en wanneer is een geloof nou echt genoeg? Want dan zegt Hebreeën 11, weet je wat het echte geloof is? Het geloof, dat is de grond van de dingen die je hoopt en het bewijs van de zaken die je niet ziet. En dan komt Hebreeën 11 meteen ook met een aantal voorbeelden aan om op die manier duidelijk te maken wat die schrijver bedoelt. En dan komt hij aan met het voorbeeld van Noach die een ark aan het bouwen is terwijl er van een zondvloed in geen velden of wegen wat te zien is. Scheepsbouwer midden op het droge zou je hem kunnen noemen. En dan komt Hebreeën 11 aan met Abraham die zijn hele leven als vreemdeling heeft geleefd op een belofte van de Here waarvan hij de vervulling niet of nauwelijks gezien heeft. Dan komt Hebreeën 11 aan met een Mozes die het bestaan van een prins van Egypte inruilt om te kunnen horen bij het slavenvolk van Israël. Maar voordat u nou schrikt, en naarmate we elkaar een beetje leren kennen, zie ik hier en daar in gedachten de schrik al op de gezichten komen. De schrik van mensen die zeggen, ja maar dominee, als er dan volgende week mensen aan de tafel zitten van het slag van Noach en van Abraham en van Mozes, nou dan kan ik het wel vergeten. Dan zeg ik, Hebreeën 11 noemt gelukkig ook nog wat andere namen, Gideon. Nou, en u weet wel hoe vaak Gideon tegen de Heere heeft gezegd, Heere, kunt u dat nou ook bevestigen met een teken? En dan kom ik in Hebreeën 11 Rahab tegen die tot aan het eind van de Bijbel er bijnaam blijft dragen. Rahab de hoer. En dan kom ik daar Simson tegen, nota bene Simson. Die zo vaak bezweken is voor de verleiding van de zonde. En dan kom ik daar ook Sara tegen. Sara, zegt u, Sara? Is Sara een geloofsheld? Ja, zegt Hebreeën 11. U zegt, en waar bleek dat dan uit? Hebreeën 11 zegt, dat bleek hieruit dat ze een zoon baarde boven de tijd van haar ouderdom. Dat kon ze alleen maar omdat ze geloofde. En vanaf dat moment, gemeente, hoort Sara bij die grote wolk van getuigen die we tot op de dag van vandaag om ons heen hebben. En die ons als het ware toeroepen midden in het strijdperk dat soms zo zwaar en zo moeilijk kan zijn. Volhouden. Volhouden. Ziende op Jezus. Wij willen in deze dienst van voorbereiding op de bediening van het Heilige Avondmaal dus de serie over Abraham voortzetten, gemeente. En vanmorgen in het bijzonder letten op Abrahams vrouw Sara. En op Gods werk in haar. Als onderwijs met het oog op de week van de voorbereiding. Wij horen in onze tekst. Sara baart Abraham een zoon door het geloof dat ten eerste alles tegen heeft. Ten tweede rust in Gods trouw en ten derde de vervulling van de belofte ontvangt. Sara baart Abraham een zoon door het geloof dat alles tegen heeft, dat rust in Gods trouw en dat de belofte en de vervulling van de belofte ontvangt. Wanneer we onze tekst lezen, gemeente, dan zijn er onmiddellijk een paar dingen die ons opvallen, maar dan is er ook tegelijkertijd wat anders. Ik moet u vertellen, vanaf het moment dat deze tekst een beetje voor mij openging, speelt de regel van een kerstlied door mijn gedachten. Dat is op zichzelf natuurlijk niet zo vreemd en dat is ook nog wel toepasselijk op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar, omdat immers volgende week zondag de Adventsweken beginnen. Maar vanaf het moment dat ik een klein beetje zicht kreeg op de boodschap van deze tekst, is er die regel in mijn gedachten. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. En dan zeggen de jongens en meisjes in de kerk, oh ja, maar die regel die kennen wij. Dat is inderdaad uit een kerstversje. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. En welke twee dingen vallen ons dan allereerst op, gemeente? Wel, allereerst valt ons op dat onze tekst als het ware de climax is van de Abrahamsgeschiedenis zoals we daar nu al een aantal maanden samen naar luisteren. Sara baarde Abraham een zoon. Vanaf het begin, gemeente, dat we bezig zijn geweest met de geschiedenis van Abraham, hebben we begrepen dat het in de roeping van Abraham gaat om de beloften van de Heere die hun vervulling ook zeker zullen krijgen. Deze belofte dat Abraham door de Heere zal worden gemaakt tot een groot volk. En dat dat volk zal wonen in het land dat de Heere hen zal geven. En dat zal ook een groot land zijn dat ze erfelijk zullen bezitten. En inmiddels hebben we al lang begrepen dat die vervulling van de belofte van dat land nog wel even op zich laat wachten. Dat heeft de Heere immers tegen Abraham gezegd in Genesis 15, dus al een heel aantal hoofdstukken terug. Dat Abraham ermee moet rekenen dat het nog 4 eeuwen zal duren voordat zijn nageslacht het land erfelijk in bezit zal nemen. Namelijk in de tijd van Jozua, wanneer het volk uit het diensthuis van Egypte bevrijd via de woestijn binnenkomt in het beloofde land om dat als een geschenk van de Heere te ontvangen. Dat is een belofte die geduld vraagt. Dat is een belofte die vraagt een geloof dat wachten is. Mijn ziel wacht op de Heere. Meer dan de wachters op de morgen. En daar zou je natuurlijk vanmorgen op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar ook al over kunnen nadenken, gemeente. En zeggen, daarom is het kennelijk dat ook de vervulling van die belofte in de diepere zin, namelijk dat Gods volk erfgenaam is van de nieuwe aarde, waarboven een nieuwe hemel zich welven zal, nog altijd op zich laat wachten, om dezelfde reden waarom het in de dagen van Abraham was. Gods geduld met de goddeloze Kanaanieten, voor wie de maat van de zonde nog niet vol was. En als u dat nou meeneemt, gemeente, als een boodschap die toch ook de moeite van het overdenken waard is, dan mag u deze week, als u de kranten leest en u leest van alle ongerechtigheid in onze stad en in ons land en in ons volk en in deze wereld, dan mag u wel heel diep onder de indruk komen van het geduld van God. En van de grote barmhartigheid van God, dat hij met het oog op de laatste van de uitverkorenen die nog moet worden toegebracht. Mag ik het nou eens menselijk zeggen? De ellende in deze wereld, de manier waarop zijn naam gelasterd wordt, voor lief neemt. Maar van die andere belofte, gemeente, die de Heer aan Abraham had gegeven, namelijk dat hij een zoon zou krijgen en dat die zoon zou uitgroeien tot een talrijk nageslacht, zo talrijk als de sterren aan de hemel en het zand dat aan de oever van de zee is. Die belofte liet tot nog toe ook nog altijd op zich wachten wat de vervulling betreft. En het is duidelijk dat die belofte tijdens het leven van Abraham in vervulling moest gaan. Wilde Abrahams nageslacht inderdaad dat gezegend aardrijk kunnen beërven? En u herinnert zich dat Abraham en Sarah op een gegeven ogenblik aan wat andere oplossingen hebben gedacht. Dat Abraham tegen de Heere heeft gezegd, nou ja, laat die goede huisknecht van me dan maar als een soort pleegzoon mogen dienen, dat hij de erfgenaam wordt, Eliezer uit Damascus. En dat Sarah op een gegeven ogenblik is gekomen met die gedachte dat het misschien via de slavin Hagar moest. Maar in onze tekstgemeente is het dan eindelijk zover dat Abraham vader wordt van een zoon die geboren wordt uit zijn vrouw Sara. Dat is het eerste wat opvalt, gemeente. De climax die er in onze tekst zit, vanuit die hele geschiedenis opgebouwd. En het tweede wat opvalt is, gemeente, dat tot drie keer toe in deze twee versen die mijn tekst voor vanmorgen vormen, gezegd wordt, gelijk de Heere gezegd had, gelijk de Heere gesproken had, op de tijd die God gezegd had, alsof de Bijbelschrijver, en daar zit natuurlijk de leiding van de Heilige Geest achter, op een drievoudige manier onderstreept. Zie je nou wel? Zie je nou wel? Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Als dat wat duurt, blijf wachtend uitzien. Hij zal echt komen en zijn belofte vervullen. Kijk maar in de tent van Sara. Daar ligt een gelukkige jonge moeder van 90 jaar. Die een baby, haar baby, in de armen houdt. Wat een wonder. En dat dat een wonder is, gemeente, dat zien we wanneer we nog eens nadrukkelijk op Sara gewezen worden in onze tekst, want dat is u misschien wel opgevallen, dat Abraham eigenlijk alleen maar een beetje aan de zijkant meedoet. De Heere deed wat hij Sara beloofd had en de Heere vervulde wat hij aan Sara had toegezegd en Sara baarde de zoon voor Abraham, Sara. Meestal is ze in de schaduw van Abraham te vinden, Sara in haar tent. Maar nu wordt ze door de Heere als het ware op de voorgrond geplaatst. Sara die een zoon baart. Och, wanneer we Sara voor de eerste keer ontmoeten, gemeente, in Genesis 11, dan is dat het eerste wat ons van haar wordt meegedeeld. Sara, de vrouw van Abraham, nu was onvruchtbaar. Ze had geen kind. En toen was dat meteen in Genesis 11 gemeend al hele duidelijke taal, want dat gebeurt vandaag natuurlijk ook wel eens. En er zitten er in ons midden die daar in hun leven van weten dat het niet vanzelfsprekend is dat je vader en moeder wordt. En die nog wel eens een poosje moeten wachten en die nog wel eens een poosje moeten dokteren. En soms moeten worden ingegrepen en soms ben je dankbaar dat er vandaag de dag dan ook nog wat moderne middelen zijn die je wel eens wat meer kunnen helpen waar het vroeger niet kon. Maar er zitten er ook in ons midden die op een gegeven ogenblik, na al dat gedokter en al dat geploeg en al dat gewacht en al dat gezucht, een keer bij de dokter moesten komen en toen zei de dokter: het spijt me mevrouw dat ik het zeggen moet, maar we hebben geconstateerd dat u onvruchtbaar bent. En dat betekent dat het allemaal niks helpt. En dat betekent dat wanneer je per se vader en moeder wil worden, dan kun je erover denken om dat via adoptie te bereiken. Maar verder is het onmogelijk. Het kan niet. Er zijn andere situaties. Er zijn situaties waarin een dokter zegt: wij snappen ook niet waarom u niet in verwachting raakt, mevrouw, want het is niet onmogelijk. Alleen het gebeurt maar niet en het gebeurt maar niet en het gebeurt. In het midden van de gemeente komt met zijn belovende spreker zoals hij dat vanmorgen doet. Als de Heere komt vanmorgen met zijn belofte van een erfenis en met zijn belofte van het erfgenaam zijn. Als de Heere komt met de belofte van de vergeving der zonden en het recht op het eeuwige leven. En als de Heere zegt die beloften die worden betekend en verzegeld in de tekenen en zegelen van het avondmaal. Beloften die de hele zaligheid omvatten. Beloften die uiteindelijk in de grote zoon van Abraham ja en amen zijn. Vergis ik me dan, gemeente, als er vanmorgen mensen hier in de kerk zitten, van wie ik denk dat ze bij zichzelf zeggen: maar voor mij is dat onmogelijk. Dan kijken ze naar zichzelf, zoals Sarah daar in die tent naar zichzelf keek. En toen zag ze dat verschrompelde lichaam, al viel dat op een bepaalde manier misschien dan nog wel mee bij deze vrouw. En toen constateerde ze nog eens een keer dat ze de overgang al lang voorbij was en dat de moederschoot verstorven was. Mensen die naar zichzelf kijken en die zeggen: het is onmogelijk dat ik zalig zou worden. En het is onmogelijk dat mijn zonden vergeven worden. En het is onmogelijk dat ik een kind van God zou worden. En het is onmogelijk dat ik... Man, dat zou toch een godswonder zijn. Maar voor mij kan het niet. Het is niet voor mij. En dan krijgen zulke mensen natuurlijk best eens een keer bezoek van een lieve ouderling of van een lieve broeder of zuster die toch eens een keer met je wat wil doorpraten. En die bepalen zulke mensen, en misschien dat u uw eigen verhaal dan inmiddels herkent, die bepalen zulke mensen bij het belovende spreken van God. En misschien zeggen ze ook wel: jij hebt er toch altijd naar geleefd? En je bent toch altijd al een trouwe kerkganger geweest? En je doet toch goed mee in de gemeente? En zo nog een paar van die dingen. En dan glimlacht u eens een beetje en u haalt in gedachten uw schouders op. En u zegt: Gods belofte vraagt geloof. En dat heb ik niet. Dat heb ik niet. En misschien kijk je die ander dan wel een beetje schamper aan. En je zegt bij jezelf, en soms zeg je het ook hardop: jij denkt altijd maar dat het zomaar gaat. En jij denkt altijd maar dat je het geloof in je zak hebt. En misschien antwoord je ook wel met een diepe pijn in je hart en je zegt: lieverd, ik wou dat ik het kon geloven. En misschien zeg je het met iets van jaloersheid wanneer je een oprecht kind des Heren ontmoet, dat goed springt van de Heren en dat zingt: getrouwe God, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis, mijn de deel, mijn bekers wezen.
En je zegt, ik wou dat ik het je na kon zeggen. Ik wou dat ik zo geloven kon zoals Abraham geloofde. En dan kom je nog eens een keer iemand tegen in zo'n week van voorbereiding die goed spreekt van die belovende God. En je zegt, ja maar ik geloof wel dat die beloften van de Heere er zijn. Maar weet je wat voor mij het probleem is? Ik geloof niet dat ze voor mij zijn. Net als Sarah, hoort u wel. Sarah die zei op een gegeven ogenblik, Abraham, het is voor jou, hoor, maar het is niet voor mij. Ik sta er buiten. En dan voel je op dat ogenblik zo heel sterk dat je het met het geloof van een ander niet kunt doen. Met het geloof van je man kun je het niet doen en met het geloof van je vrouw kun je het niet doen. En met het geloof van je vrome vader en moeder en je godzalige grootmoeder kun je het niet doen. Zitten ze vanmorgen hier? Zo zalig worden, een kind van God worden. Recht om avondmaal te vieren. Onmogelijk. Ik kan het niet geloven. Geloof kan je elkaar niet aanpraten, gemeente. En als je het elkaar aanpraat, en dat gebeurt in onze tijd, ben ik bang ook wel eens wat al te veel. Dan schiet je er niks meer op, want als het er dan op aankomt, dan loop je er op stuk. En dan zeg je, hoe zou dat nou kunnen? Een onvruchtbare die baart. Hoe zou dat ook kunnen, leven uit de dood? Het is niet voor mij, ik ben geen erfgenaam van de belofte, ik heb geen deel in het rijk van Christus. En dan zegt iemand tegen je, geloof toch. En misschien wordt er vanaf de preekstoel wel gezegd en misschien wordt dat op huisbezoek wel gezegd. Geloof toch. En hij zegt, ik kan het niet. Ik kan het niet. Zoals iemand van de week tegen mij zei, dominee, dat vervloekte ongeloof. De zonde zal me niet uit de hemel houden. Maar het ongeloof wel. En dan lees ik toch in mijn tekst, gemeente. Zij baarde een zoon. En dan hoor ik toch weer dat kerstlied. Gods belofte wordt heerlijk vervuld in een wereld verloren in schuld na 25 jaar. En zegt u, maar hoe kan dat nou? Want God vervult zijn beloften toch alleen maar in de weg van het geloof, hebt u net gezegd. Nou, het antwoord daarop vindt u in Hebreeën 11, gemeente. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd van haar ouderdom heeft ze gebaard. Overmits. En misschien moet ik wel zeggen dat dat het grootste wonder van onze tekst is, gemeente. Overmits ze hem getrouw heeft geacht. Die het beloofd had. De Heilige Geest zegt in Hebreeën 11. En hij geeft achteraf een verklaring die ik in onze tekst alleen maar kan vermoeden, maar die ik dan niet terug kan vinden, gemeente. De Heilige Geest zegt in Hebreeën 11, daar heb je het. Daar zegt u, er is in de moederschoot van Sarah kennelijk wat veranderd. Nee, gemeente, er is om te beginnen in het hart van Sarah wat veranderd. En dat moet u goed zien, in het hart van Sarah. Er is iets wat veranderd in de doktersrapporten. En de specialist die zegt niet, mevrouw, komt u toch nog eens een keertje op het spreekuur. Want we hebben nou weer een nieuwe weg en een nieuw middeltje ontdekt. En misschien dat u daar baat bij vindt. Nu, Sarah is onvruchtbaar. Maar er is in haar hart wat veranderd, gemeente. Dat is niet zonder strijd gegaan, dat begrijpen we uit Genesis 18, wanneer we daar horen dat Sarah schamper lacht in het ongeloof als de Heere zegt dat ze een zoon zal krijgen. En dat blijkt vervolgens, gemeente, als ze door de Heere betrapt wordt. En dan ontkent ze het ook nog met een leugen, ik heb niet gelachen, terwijl de Heere heel goed weet dat het wel het geval is. En dat gaat ook niet zonder kleingeloof, gemeente. Want vorige week kwamen we haar met Abraham tegen, vlak na die gebeurtenis, die ontmoeting met de Heere, daar in Gerar. En toen zei Abraham, Sara is mijn zuster, maar Sara zei het ook. Hij is mijn broer. Als dan Sara gelegen had, gemeente, dat ze in de harem van de koning van Gerar gezeten en ze was van de levensdagen geen moeder geworden. Ze stond de belofte van God in de weg. Maar toch. En dat laat de Heilige Geest ons zien, gemeente, in Hebreeën 11. Dat woord van de Heer. Sara zal een zoon baren. Die belofte van de Heer. Over een jaar kom ik terug. En dan kom ik op kraambezoek, want dan ligt er hier zo'n jongetje in de wieg. En die vraag van de Heere. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? U vraagt hoe Sara tot geloof gekomen is, gemeente. Mag ik het maar zo zeggen, zoals ieder mens tot geloof komt, dat het ware zaligmakende geloof ontvangt. Als een gave van God. En hoe schenkt God die gave? Dat wordt hier heel duidelijk, gemeente, in de weg van het luisteren naar zijn woord. Waarbij de Heilige Geest werkt in het hart. Sara is gaan luisteren. Misschien dat het bij deze en gene hier in de kerk toch nog ontbreekt aan het luisteren. Omdat hij of zij hier in de bank zit en denkt, het is toch niet voor mij. Het is toch niet voor mij. Ja, dan luister je niet, gemeente. Dan luister je niet, dan ben je alleen maar bezig met een stoorzender. Sara is gaan luisteren. En dat verstilde verlangen dat er in haar hart was, dat is gewekt. En die hoop die was weggedrukt, die is gaan leven. Hij zegt het. En zou voor de Heere der ganse aarde iets onmogelijk zijn. Ach, ik weet natuurlijk niet precies hoe dat bij Sara gegaan is, gemeente. Trouwens, dat is altijd weer het geheim van het werk van de Heilige Geest, wanneer hij met het woord binnengaat in het hart van een zondig en ongelovig mensenkind. Een geheim dat zich tenslotte nooit helemaal verklaren laat. En ik heb de indruk, gemeente, dat het best in een weg van strijd is gegaan en van worsteling is gegaan. Maar dat er ook een moment gekomen is dat Sara zich geschaamd heeft. Het is niet zomaar dat Sara zegt, ik heb niet gelachen. Want daar schaamt ze zich toch eigenlijk op dat ogenblik voor. Immers, zou de Heere het niet kunnen? En zou het spreken van de Heere niet waarachtig en getrouw zijn? Voelt u, gemeente, in die weg komt er die omkeer in je hart. Waardoor je de Heere niet meer voor onbetrouwbaar durft te houden. Herkent u dat? Dan zeg ik nog niet dat je gelooft. En dan zeg ik nog niet dat je het in je vingers hebt. Maar dan durf je niet langer vol te houden. God onbetrouwbaar is. Dat is nou geloven, gemeente. Dat God het menselijk onmogelijke doet. Dat God doet wat niet kan. Deze week las ik in Visie een artikel, misschien hebt u het ook wel gelezen, over het feit dat dankzij die moderne ruimtevaart een Amerikaanse space shuttle is die vanuit de verte wat foto's heeft gemaakt van de Dode Zee. En die foto's laten zien dat er op de bodem van de Dode Zee toch wat te vinden is wat niet normaal kan zijn. En dat er onderzoek naar is gedaan en allerlei wetenschappelijke toestanden eraan te pas zijn gekomen. En dat men vervolgens heeft geconstateerd. Het zou dus kunnen zijn. In die situatie kan het gebeuren dat zo'n stad als Sodom naar de diepte zakt en in zo'n dode zee verdwijnt. Dat is natuurlijk een mooi verhaal, gemeente. En zo best aardig. Maar je koopt er niks voor. Je schiet er niks mee op, gemeente. Want geloven, gemeente, dat is niet dat je op een gegeven ogenblik tot de conclusie komt, tot de wetenschappelijke, verstandelijke conclusie. Het kan dus. Want dan had Sarah op dit moment nog niet geloofd, gemeente, want het kon niet meer dat er uit haar moederschoot een kind geboren zou worden. Ongeloof wordt door dat soort verhalen, gemeente, niet tot geloof gebracht. En het geloof heeft dat soort verhalen niet nodig, gemeente. Want geloven is altijd weer geloven in het menselijk onmogelijke. Geloven heeft ten diepste maar één grond. Hij zegt het. En dus. Zoals dat oude vrouwtje zei dat ik een keer heb aangehaald in die prekerserie destijds over Jona, die professor op de Veluwe ontmoette, die zei, vrouw, u gelooft toch zeker niet dat er een vis is die Jona heeft ingeslikt? En die toen zei, meneer, al stond er in de Bijbel dat Jona de vis had ingeslikt, dan had ik het nog geloofd. Ja, maar dat kan toch helemaal niet? Nou, dat is nou geloven, gemeente. Dat is nou geloven dat wat niet kan, dat toch gebeurt. En eerlijk is eerlijk, gemeente, er zit hier niemand in de kerk met een waarachtig zaligmakend geloof. Of hij moet uiteindelijk zeggen, en dat zegt hij soms na een hele tijd, nadat hij zichzelf wat meer heeft leren kennen, dat is toch een wonder dat ik tot geloof ben gekomen, want er was in mij geen enkele grond, en er was in mij geen enkele reden, en er was in mij geen enkele aanknopingspunt. En waarom geloof je dan? Omdat bij God geen ding onmogelijk is, en omdat hij het gezegd heeft. En omdat hij niet liegen kan. Vandaag, gemeente, dat een oprecht kind van de Heer ook altijd zo gunnend wordt. Want dat oprechte kind van de Heer zegt, als de Heer mij kon bekeren en als de Heer mij het geloof kon geven. Ja, maar dat kan niet bij jou ook. Want ik ben de grootste van de zondaren. Het is voor mij nog altijd een wonder dat ik heb leren geloven in de Heer Jezus Christus. En dan spreken ze ruim en goed van de Heer. Dit is een getrouw woord aan alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Mag ik nou eens vragen, lieve beste broeder en zuster, die altijd maar weer op dat vervloekte ongeloof stuit in je ziel. Is die glimlach van het ongeloof inmiddels verdwenen? Ik vraag niet of de pijn verdwenen is. Maar die glimlach van het ongeloof, van ach man, doe niet zo oppervlakkig. En is er vanmorgen dat diepe verlangen in je hart geboren, luisterend naar dit woord van God? Heere, zou het bij mij dan toch kunnen? Dan toch, die verwachting, wat bij mij onmogelijk is, dat is mogelijk bij u. Later zal die dochter van Sarah, die ervoor nog groter wonder kwam te staan, namelijk dat ze zonder dat ze een man had, moeder zou worden van de Zoon van God, Maria, dat meisje uit Nazareth. Ze zou het horen uit de mond van de engel. Geen woord van God krachteloos. Geen ding bij God onmogelijk. Ziet u Sarah, gemeente? Haar hart is omgebogen. Ze heeft hem getrouw geacht, die het beloofd had. En toen zei ze, als hij het zegt, dan kan er uit een verstorvene leven geboren worden. Toen zei ze eigenlijk wat het avondmaalsformulier zegt met die mooiste woorden die ik in dat formulier ken. aangezien ik het leven buiten mezelf in de Heere Jezus Christus zoek, zo beken ik daarmede dat ik midden in de dood lig. Dat. En dat je dan volgende week zo uit mag gaan, gemeente, met een bestreden geloof, met een aangevochten geloof, met een klein geloof. En dat geloof dat juist daarom dat stukje brood zo hard nodig heeft. En dat dat stukje brood met bevende vingers aanpakt. En dan die God die niet liegen kan hoort zeggen. Zo zeker als dit brood voor uw ogen gebroken is. Zo zeker. Het lichaam van de Heere Jezus Christus verbroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En dan mag zo'n mens aan de tafel zitten en zeggen, zou voor de Heere iets onmogelijk zijn? Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En dan word je niet beschaamd, gemeente. Dan lees ik de tekst nog één keer met u. Tegen deze achtergrond en met dit perspectief. En dan hoor ik het in de tekst. De Heere bezocht Sara gelijk als hij gezegd had. En de Heere deed aan Sara gelijk als hij gesproken had. En Sara baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. Op de tijd die de Heere gezegd had. Toen de Heere dat ongeloof in Sara verbroken had. En toen de Heere haar zicht had gegeven op zijn goddelijke mogelijkheden. Toen vervulde hij zijn belofte in haar leven. En dat is de goddelijke orde, gemeente, die u goed moet zien. Op een indringende, praktische manier ontvangen we hier zo'n prachtig stuk geestelijk onderwijs. Wij zijn van die mensen die willen zo graag altijd eerst zien voordat we geloven. En we willen eerst ontvangen voordat we de zekerheid hebben. En de Heere die werkt erop aan door zijn woord en door zijn geest. Dat hij wacht om genadig te zijn. En dat hij daartoe werkt een geloof dat leeft van de verwondering en dat in verwondering opziet naar de Heere. En dat zo de belofte ontvangt in zijn vervulling, Isaac, kind van het wonder, kind van Gods mogelijkheden. En toen werd dat Sara's geloofsdaad, gemeente, zegt Hebreeën 11. Zij baarde een zoon. En ik denk dat de zusters in de kerk die moeder zijn geworden in hun leven dat beter kunnen verstaan dan dat ik dat kan verstaan die een man ben. Met een lichaam dat 90 jaar oud is een kind ter wereld brengen. Ik denk aan een zuster in mijn eerste gemeente die de 40 al een eindje gepasseerd was toen er 13e geboren werd. Die tegen mijn vrouw zei na die tijd toen was het lichaam moe om te baren. Het was er nog maar halverwege de leeftijd die Sara had. Zij baarde een zoon door het geloof. Toen ze geloofde, gemeente, toen gebeurde het. Toen ging de belofte van die zoon in vervulling. Toen ontving ze de beloofde zoon. Moet ik de lijnen nog voor u doortrekken, gemeente? Ze liggen voor het opgrijpen immers in onze tekst. Want die beloofde zoon Isaac, daar gaat het tenslotte, gemeente, niet om Isaac. Maar daar gaat het om die machtige verte waarin de Heere reikt wanneer hij tegen Abraham aan het begin al zegt. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En dan zie ik achter Isaac zie ik Jacob en achter Jacob zie ik Juda. En ik zie de lijn verder lopen zoals de schrift ons die tekent. En ik zie David en ik zie Maria en Jozef onderweg naar Bethlehem. En er wordt een kind geboren in de stal van Bethlehem. En dan komt het kerstlied pas op volle sterkte. In een wereld verloren in schuld. Gods belofte. Heerlijk vervuld. En als wij volgende week samen het avondmaal in ons midden mogen zien staan aangericht, gemeente. Op die eerste adventszondag. Dan lopen vanuit deze laatste zondag van het kerkelijk jaar de lijnen door naar het einde van de tijden, wanneer de Heer het godzalige volk de gezegende aarde zal doen beërven. Als een erfenis die hij nu nog voor hen in de hemel heeft weggelegd. Voor hen die door de kracht Gods bewaard worden, door het geloof. Maar dan mag ik volgende week de lijnen trekken naar Christus. Die in die eerste advent gekomen is, gemeente, niet als rechter van levenden en van doden. Maar die gekomen is tot vervulling van die belofte, tot zaligheid en zegen. Van alle geslachten van de aarde. U is heden geboren de zaligmaker. Dit werk is door Gods alvermogen, door zijn Heren hand alleen geschied. En als de tekst dan zegt, en de Heere bezocht Sara. Zeg gemeente, dat is advent. Zacharia zingt er immers van. Waarmede ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. Groot in barmhartigheid. En dan zeg ik gemeente, dat is avondmaal. Dat de Heere antwoord geeft op dat oude adventsgebed. Bezoek mij met uw heil. En dan komt hij op bezoek. En dan brengt hij alles mee tot vervulling van de belofte. Zij baarde hem een zoon. Hoort u de kerstklokken als het ware al luiden? Voorspel op het kerstfeest in de tenten van Abraham en van Sara. Gods belofte. Het Oude Testament. Heerlijk vervuld. Dat is het Nieuwe Testament. En Johannes schrijft erachteraan, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is de boodschap die ik vanmorgen mag verkondigen, gemeente. Onze onmogelijkheden staan de Heere niet in de weg bij de vervulling van zijn belofte. Uw ongeloof kan u in de weg staan. Deze spijze is alleen voor zijn gelovigen verordineerd. Daar ligt de scheidslijn. Maar als er nou vanmorgen hier iemand in de kerk zit, die moet zeggen wat die zuster deze week tegen me zei. Dominee, dat vervloekte ongeloof. Heb u dan wel begrepen hoe gewillig de Heer is dat geloof in uw hart te werken? En u zo als het ware uit te lokken. Met de onmogelijkheid in uzelf. En met het ongeloof dat u zelf niet kunt verbreken. Tot hem. Luister nog één keer. Gelijk hij gesproken heeft. Gelijk hij gezegd heeft. Op de tijd die hij gezegd heeft. Zijn beloften worden heerlijk vervuld en er valt er niet één ledig ter aarde. Sara heeft het met schaamte moeten bekennen. Ik geloofde niet en hij is zo betrouwbaar. O gemeente, ik heb in het kerkblad de vorige keer geschreven en ik moet nog zien of ik rond het avondmaal over deze geschiedenis ook kan preken. Ik weet nog niet of er een boodschap in zit. Maar kun u begrijpen dat toen ik de boodschap zag opengaan, dat ik er zin aan kreeg om erover te preken. Juist met het oog op die kleinen in ons midden, die aarzelenden in ons midden, die aangevochtenen in ons midden, die mensen die elke keer maar weer op zichzelf vastlopen. En die het maar niet kunnen geloven, ziet u wel. De Heere kent onze zwakheden en hij houdt er rekening mee. Nederlandse geloofsbelijdenis zegt het zo prachtig, dat God rekening houdend met de traagheid van ons hart om te geloven en met onze zwakheid om te geloven. Daarom heeft hij die sacramenten ingesteld en heeft hij gezegd, neemt, eet, drink, want de weg zal voor u te lang zijn. Sara baarde. Dat betekent de leven uit de dood, gemeente. Maria baarde. Haar eerstgeboren zoon in wie alle beloften aan Abraham in vervulling zijn gegaan. En naar zijn woord mag ik vanmorgen zeggen. Ik heb een zaligmaker, gemeente. Voor u. En als u uitgaat op dit woord, omdat u hem getrouw acht die het gesproken heeft, dan zult u met een bevende hand nemen. En u zult eten. En u zult drinken. En u zult de lach van Sara nadien leren kennen. Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid, zonder pijl, ons het eeuwig zalig leven. Hij kan, hij wil, hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Amen. Omdat ik om 12:30 in Rotterdam moet voorgaan in de dienst van de International Christian Fellowship, heb ik met de kerkenraad afgesproken dat het voorbereidingsgedeelte van het avondmaalsformulier vanmiddag zal worden gelezen. We willen dus nu samen danken. Heere, geprezen zij uw naam voor het wonder van uw genade, waardoor u maar niet alleen zondaren wilt zalig maken door het bloed van uw Zoon, maar waardoor u door uw Heilige Geest ook in hun harten werkt. Dat geloof dat u betrouwbaar leert achten, omdat u niet liegen kunt. Heilige Geest, dat werk wat u ooit deed in Sara, waardoor ze kracht ontving om te baren, wilt u dat werk ook in ons doen, opdat we mogen uitgaan tot u, ziende op Jezus, die overste leidsman en voleinder van het geloof, en verbreek daartoe alle banden van het ongeloof die ons tegenhouden. Uit genade. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 30, het laatste vers, 30, vers 8. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.